Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 36 het eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zolang zichzelf vlijt. Het eerste vers van Psalm 36. De lezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 40, het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Het 4e vers van Psalm 40, nadat we gelezen hebben Johannes 19 vanaf het 1e vers. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden, en ze gaven hem kinderbakslagen. En Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. En Pilatus zeide tot hen, neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, we hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. En Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. En als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. En Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun dan over, opdat hij gekruisigd zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord Gods dat wij deze avond willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19 en daarvan het zevende vers, waar Gods woord onze tekst luidt. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. Genadige, barmhartige, volzalige Heren, het is in uw aanbiddelijke goedheid dat u ons ook op de avond van deze uw dag in uw huis bijeenbrengt. Vanmorgen en mocht ook de gemeente samen zijn en de herder en leraar van deze gemeente mocht voorgaan. Dat was een voorrecht dat hij daartoe in staat was en dat hij ook dat heeft kunnen volbrengen. En we mogen ook vanavond weer gaan luisteren naar wat u voor ons tot ons te zeggen hebt. En Heren, wat een bemoeienissen legt u aan ons ten koste. Wat bent u al menigmaal tot ons gekomen in de verkondiging van het woord. Liefelijk, indringend, nodigend, maar ook waarschuwend en vermanend. En Heren, u weet hoe wij onder dat alles verkeren. Of dat wat uitgewerkt heeft in ons leven. Of dat dat vruchten gedragen heeft. Of dat we daarmee op onze knieën gekomen zijn, uitgedreven tot de troon der genade. Ach Heren, van onszelf uit zoeken we dat niet. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet tot één toe. We zijn te samen afgeweken, te samen onnut geworden. En ondanks dat we vrome, godsdienstige mensen zijn, trouwe kerkgangers, die toch ook ernst maken en met de dingen van uw woord en van uw dienst. Heren, we zijn ten diepste allemaal van nature vijanden van God en vijanden van genade. En als het anders is, dan is het een wonder van genade. Dan is het werk van de Heilige Geest. Dan is het door de kracht van uw woord en geest in onze harten. En Heer, als er nog in onze natuur staat voortleven, als we nog dezelfde gebleven zijn onder al die liefdesaanbod, als we nog nooit op de knieën gekomen zijn in der waarheid, nog nooit verlegen geworden zijn om u en uw genade, ach Heer, zoudt u het dan vandaag nog willen werken? En zoudt u door de prediking van het woord nog harten willen raken en zielen willen treffen? Het is toch dat eeuwig blijvende woord. Dat woord dat tweesnijdend is. Al een tweesnijdend scherp zwaard. Dat doordringt tussen merg en been. En Heren, als dat woord ons aanraakt. Ach dan worden we overwonnen en ingewonnen voor uw dienst. En dan roepen we het uit, draag mij uit de strijd, want ik ben gewond. Ach, zoudt u zo nog pijlen willen afschieten? Er zijn ook in deze gemeente nog onbekeerden. Onder de jongeren en onder de ouderen. Het zal zo erg zijn om verloren te gaan. Het zal een eeuwige nacht baren. En dan de weg geweten en niet bewandeld te hebben. Dan gehoord van die ene naam die er onder de hemel gegeven is. Maar we hebben die naam niet geloofd. We hebben die naam niet nodig en lief gekregen. O Heere, dan zal het eeuwig tegen ons getuigen. En dan rust de toorn Gods op ons. En dat voor eeuwig. O, red onze zielen van het verderf. Heere, maak ons nog werkzaam aan de troon van uw genade. Grijp nog degene die wankelen ten dode. En wil uw kerk nog toebrengen en toevoegen tot de gemeente die zalig wordt. Heere, wil dat heerlijke werk van uw genade ook vandaag hier en overal waar uw woord verkondigd wordt, nog verrichten, opdat uw naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt. Maar u kent al degene, Heere, die in beginsel iets van die vrezen des Heeren mogen kennen. Ach, het kan zo bestreden zijn, het kan zo aangevochten worden, kan zo ver ingezonken zijn. We kunnen zo ver van huis zijn. Ach, dat we het moeten zeggen, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijk. O, hoe zag ik daar uw goddelijk alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Dat we iets van uw goedheid en van uw liefde mochten smaken. Maar het goud kan zo verdonkerd zijn. Het kan zo ver geweken zijn. Ach, dat er een afstand gekomen is tussen God en onze ziel. Ach, zou u het dan bij vernieuwing weer willen bevestigen? En zou u door de inkomst van uw geest het weer willen vernieuwen, Heere? Opdat het dode wordt levend gemaakt. Opdat het teneergebogene wordt opgericht. Opdat de van verre staande naderbij gebracht mogen worden. Bouw uw Sion in het allerheiligst geloof. Wees met uw volk en kinderen, Heer, ach, dat ze ook vanmiddag of vanavond hem mogen zien die hun ziel lief heeft. Ach, dat ze een glimp mogen opvangen van die leidende borg en zaligmaker die ook vandaag en vanavond weer verkondigd zal worden. En dat ze daar zich over verheugen mogen. Hij die zich zo diep vernederd heeft om een volk dat gevallen is in de diepte van verlorenheid weer op te richten en tot God terug te brengen. Ach Heere, wie kan dat op? Wie kan dat wonder vatten? Wie kan daar iets van bevatten, Heere? Het gaat ons verstand te boven. Ach, geef ons iets van die verwondering, van die aanbidding, van die verootmoediging des harten. Ach, sterk uw dienstknecht, Heere. Ach, hij is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. En hij heeft in alles zo uw hulp nodig. In het bedienen van uw woord, ach, geef dat de overdachte waarheid hem in geregelde orde voor de aandacht mag komen. En dat hij mag spreken in betoning van geest en kracht. Ach, wil hem bedienen vanuit uw volheid, Heere. En dat hij door uw geest aangedreven, aangevuurd mag worden, om ook vanavond in dat wondere ambt van dienaar des woords te mogen dienen in uw kerk. Zegen deze gemeente, Heere. Wees met alle zieken, al degenen die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken, door ouderdom, door ziekte of door andere omstandigheden. Wees met al degenen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn en op deze wijze ook mogen meeluisteren door naar uw woord. Heere, wees met al degenen die het moeilijk hebben, alle bedroefden, alle rouwdragenden, alle eenzamen en alleenstaanden. En dan kan er ook een verdriet zijn, Heere, waar een ander niet van af weet. En wat in stilte gedragen wordt, een verborgen kruis, maar het is bij u bekend. Heere, wees ook met degenen die niet alleen lichamelijke noden hebben, maar ook psychische noden en zorgen. Er zijn zoveel overspannen mensen. Mensen die therapie nodig hebben en die onder behandeling zijn. De spanningen van het leven te groot werden. En dat ze hulp gezocht hebben in hun gezin, in hun werk of in welke omstandigheden ook. Zegen ook dat werk en willen alle hulpverleners, Heere, ook de genade geven om ook daarin dienstbaar te zijn. Zegen onze jongeren in deze veel bewogen tijd. Heere, van verzoekingen en van verleidingen, houd ze vast. Bewaar ze bij uw woord. En geef dat ook onder de jongeren van deze gemeente er mogen zijn die op u oprecht mogen vrezen en dienen. Zegen al het ambtelijke werk. Ook in deze gemeente, Heere, wees met onze ambtsbroeder en zwager die je hier gesteld hebt. U weet ook van zijn omstandigheden, van de weg die u met hem gaat. Ach, u hebt zich tot hiertoe niet onbetuigd gelaten. En u hebt zo menigmaal een stroom doen ontspringen als de beek uitgedroogd was. Ach, wilt hem ook voor de toekomst, voor de komende weken, nabij en goed zijn. Ook zijn leven ligt in uw hand, Heere. En u weet ook van hem af. U weet ook wat hij behoeft met zijn vrouw en zijn kinderen. En wil het in alles wel maken, opdat ook in zijn levensweg u nog verheerlijkt mag worden en mag groot gemaakt worden. Zegen de broeders die hem terzijde staan, sterk hen ook in deze periode, ook als het werk ook tot hen komt. Geef hen moed en kracht om ook in uw koninkrijk te arbeiden. Wees met alle arbeid in uw koninkrijk, in onze kerken, heren, ook aan onze theologische universiteit, met alle hoogleraren en docenten en alle die opgeleid worden tot het wondere ambt van dienaar des woords. Ach, geef ons getrouwe wachters op Sions muren. En wil de broeders, heren, die klaargekomen zijn en die op het punt staan om ook in de gemeente een plaats te ontvangen, toch een goede ingang geven in de gemeente waartoe ze beroepen zijn. Wees met het werk van zending en evangelisatie, ook als vanuit deze gemeente zijn die uitgezonden zijn. Heren, kinderen, wil ze ook daar bekwamen en sterk in dat vaak moeilijke werk en ook op eenzame posten. Maar wees u ze nabij en geef dat dat werk voortgang mag vinden. Gedenk aan uw oude bondsvolk Israël, heren, de beminden om der vaderen wil. Er liggen toch nog beloften voor dat oude volk. Ach, zoudt u het willen vervullen, heren, voor het oog der volkeren, opdat ze belijden mogen dat de Heere de Messias, de zaligmaker is. Wees met ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering. Alle noden die er zijn, we leggen het u alles voor, heren. Zegen heel deze wereld, waar zoveel nood is en waar zoveel leed is. Ook als de spanningen oplopen in Kosovo en militair ingrijpen niet ondenkbaar is. Wat wordt er mensenbloed vergoten? Wat zijn er mensenlevens afgemaaid, ook in de laatste jaren? Ach, breng de volkeren tot bekering en tot bezinning. En dat het toch tot vrede mag komen. Maar in dat alles, heren, bemerken we dat we in een onverloste wereld leven. Een ganse schepping die zucht, als in barensnood zijnde, verwachtende de openbaring van de heerlijkheid der kinderen Gods. En laat uw kerk mogen meezuchten, zuchten naar die toekomst. Met het gebed in het hart, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Bereid ons ook voor die toekomst voor. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om uw grote naams op Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 69, het tweede en derde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten en beschaam door mij de stille hopen niet. Het tweede en derde vers van Psalm 69, en inmiddels krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven.
Thank you.
Na de prediking zingen wij Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is door tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118 na de prediking. Gemeente, ik weet niet of u wel eens in aanraking gekomen bent met het operatiemes. Dat is niet zo prettig. Maar als het nodig is, dan is het een zegen. Dat vlijmscherpe mes wordt dan in het lichaam gezet om het dodelijk gezwel dat daar zich in bevindt eruit weg te snijden op weg naar de genezing. Het zou alleen maar onbarmhartig en wreed zijn als we ter wille van de pijn die we daarin ondervinden, maar afgezien werd van een behandeling, want zachte heelmeesters, dat maakt stinkende wonden, en als kwakzalvers ermee aan het werk gaan, ach, dan wordt de breuk op het lichtst geheeld, en dan kan dat ernstige gevolgen hebben, ja zelfs een dodelijke afloop hebben, als het mes niet in het lichaam gezet wordt, als het dodelijk gezwel niet wordt weggenomen en het voortwoekert, zodat het leven ten grave gesleept wordt. En dat vlijmscherpe mes in de hand van een bekwame en kundige chirurg, dat is een zegen waardoor al heel wat mensenlevens gered zijn. Maar stel u nu datzelfde operatiemes nu is voor in de hand van een leek of van een kwakzalver. Als dat mes gehanteerd wordt door een onbevoegd en onkundig chirurg, dan zegt u dat is levensgevaarlijk. Die zal maar in het wilde wegsnijden, die heeft geen kennis van zaken. Je kunt je maar beter aan zulke doktoren en aan zulke geneesmeesters niet overgeven. Dan wordt datzelfde mes dat een zegen is in de hand van een goede chirurg, een moordwerktuig in de hand van een onbekwame en onbevoegde kwakzalver. Die snijdt ook het goede weefsel weg, zodat de gevolgen ernstig kunnen zijn. En gemeente, dat is nou ook wat de wet van God doet. De wet van God is een zegen die God aan zijn volk gegeven heeft. Maar diezelfde wet in de hand van vrome kwakzalvers, dat is een dodelijk gevaar. En als het absces van de zonde ons leven aantast en doorvreet, ach, wat kan de Heilige Geest er dan anders in doen, meedoen dan het mes erin zetten. Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, om dat dodelijk gezwel aan te wijzen om uit te drijven naar die grote medicijnmeester, de Heere Jezus Christus. Gemeente, de Heilige Geest gaat eerlijk met mensen om. Nee, hij verdoezelt de zaken niet. Hij stelt het niet mooier voor dan het in werkelijkheid is. Maar er wordt het mes in de ziel gezet. Maar om te komen tot de uiteindelijke genezing van onze ziel en van ons lichaam. En dat gebeurt er hier bij Pilatus, gemeente. Hier zijn het vrome kwakzalvers. Hier zijn het godsdienstige leidslieden, mannen van de wet. En die het voor de rechterstoel van Pontius Pilatus uitroepen: wij hebben een wet. En ze voegen eraan toe: en naar onze wet moet hij sterven. Kijk, gemeente, dat is nou het mes in de hand van dwaze en onkundige mensen. En dat betekent de dood. We bedienen u vanavond het woord van God. En we spreken tot u over Christus ter dood veroordeeld naar de wet. En we letten daarbij op drie gedachten. Hoe de Joden daarnaar kijken. Hoe God dat ziet. En hoe Christus het vervult. Christus veroordeeld naar de wet. Hoe de Joden daarnaar kijken, hoe God het ziet en hoe Christus het vervult. Het rechtsgeding met de Heer Jef, met Jezus van Nazareth, dat is nog niet ten einde. Pilatus is nog gezeten op zijn rechterstoel en de beschuldigde staat nog voor hem. Hij heeft al verschillende pogingen gedaan om zich van de zaak van Jezus van Nazareth te ontdoen. Maar hoe hij zich ook wringt in vele bochten, hij durft Jezus niet los te laten ter wille van de Joden. Hij kan er niks aan veranderen. Zelfs niet als hij Jezus tentoonstelt als een voorwerp van deernis en van medelijden. Hij heeft de Heer Jezus laten geeselen. En de geeselstriemen hebben zijn rug opengereten. En het bloed dat stroomt aan alle kanten langs zijn lichaam. Daarna hebben de soldaten hem uitgedost als een spotkoning. Ze hebben een kroon van doornen gevlochten en zetten die op zijn hoofd. En ze hebben een mantel, een oude versleten soldatenmantel genomen en we hebben die om de schouders van de Heer Jezus geworpen. Men gaf hem een rietstok in de hand. En zo werd Christus voor het front van het volk uitgeleid. Jezus kwam dan uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus, die zei, ziet de mens, Gods in zijn vernedering, in zijn ontluistering, maar toch ook de mens in, bij uitnemendheid. De mens door God gegeven en door Israël verwacht. En Pilatus die speculeert hiermee op het barmhartigheidsgevoel van het volk der Joden. Ziet de mens. En wie zou bij het aanzien van dit deerniswekkende schouwspel niet wenen? Wie kan dit mens onterende en diep vernederende schouwspel met droge ogen aanzien? Is het nog niet genoeg, o volk der Joden? Kunt u het nog langer aanzien? Moet u nog langer gefolterd en gemarteld worden? En Pilatus hoopt dat het volk zal zeggen, het is genoeg, laat hem maar gaan. Maar zal hun hart breken? Zal het volk der Joden tot één keer komen? Zien ze hem? Worden hun ogen geopend? Voor wie daar voor hen staat, de borg en zaligmaker, de gezondene des vaders? Zullen ze zich nu herinneren wat de profeet Jesaja geprofeteerd heeft? Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Herkennen ze hem? Och, ze kijken wel. En ze zien hem daar wel staan. Maar het zal hun niet geraakt hebben. Het heeft misschien alleen hun ergernis en hun vijandschap nog sterker gemaakt. En zo kan het ook vandaag onder de lijdensprediking als die borg, die lijdende borg ons weer getekend wordt. In die bittere en smartelijke gang met de kruisheuvel Golgotha. We kunnen ontroerd worden bij het horen van het lijden en van de bittere klachten van de borg en zaligmaker. Ach, dan zijn we als de vrouwen van Jeruzalem. Ze weenden om de pijn van hun lijdende Heer. Maar ze dachten er niet aan dat zij door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten, zijn beker gevuld. Ach, het kan ons ook nog met meer ergernis vervullen. Want de gekruisigde Heer Jezus Christus, dat is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid. Gemeente, de Joden, ze zien het niet. Ze zien in hem niet de gegevene des vaders. Dat hij om onze overtreding is verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ach, de schuld is nog nooit bij hen thuis gekomen. Ze zijn nog nooit zondaar en schuldenaar voor God geworden. Als ze hem herkend hadden. Als ze in hem de Christus Gods gezien hadden. Ach, dan zouden ze neergeknield zijn. Dan zouden ze hem aangebeden hebben, als ze de mens Gods gezien hadden,
met die kroon die wij hem gegeven hebben en met die mantel die wij hem omhangen hebben. Ach, dan zouden ze hem uit de handen van Pilatus hebben weggenomen. En ze zouden zijn striemen gewassen hebben en zijn wonden verzorgd. Maar ze waren blind. Blind in ongeloof. Verdwaasd in hun verstand. Ze waren leidslieden die de vrezen des Heren misten. En die haat die werd nog gevoed door hun vrome godsdienst. Een gemeente, laat de zonde van de wereld, die de wet Gods niet kent, onheiligheid zijn. Maar de zonde en de verzoek en de verzoeking van de vrome mens, dat is nog veel erger. Gods kerk, als Gods kerk zondigt, gemeente, dat is veel erger dan dat de wereld zondigt. De wereldling doet het in onze onwetendheid. Maar de godsdienstige mens met een schijn van recht. Dat is de mens die zegt, wij hebben een wet. Wij zijn het uitverkoren volk van God. God heeft aan ons de woorden toebetrouwd. Wij zijn zijn eigendom. Wij zijn vroom. En de vrome mens maakt gebruik van Gods eigen werk, maar op een verkeerde manier. En hier zien we het voor de rechterstoel van Pontius Pilatus. Wij hebben een wet. En daarom zeggen ze, kruist hem, weg met deze. En de overpriesters die roepen het hardst. En ze doen Jezus door hun schijnheilige levenshouding meer pijn dan dat de goddeloze Pilatus het in zijn onwetendheid doet. O gemeente, Jezus heeft veel meer te verduren gehad van die vrome Joden en van die godsdienstige mensen dan van al die heidense rechters en overheidspersonen. En daarom zegt hij ook tegen Pilatus, die mij aan u overgeleverd heeft, heeft groter zonde. De heilige mannen van de wet, die hebben dieper schuld dan de onheilige Pilatus zonder de wet. Gemeente, het volk des verbonds, nee, niet de heidenen, niet degene die de wet niet kennen, niet de goddelozen die met God en zijn dienst geen rekening houden, maar het volk des verbonds eist voor Christus de smadelijke en vervloekte dood des kruises. De wet moet gehandhaafd worden en daarom moet hij sterven. En de wet kent geen pardon, ook niet voor Christus. En de doornenkroon en die purperen mantel, die voorspellen hem reeds de vloek. Hij kan alleen nog maar terechtkomen op de plaats waar de vloek hem treft. De vloek van het volstrekte ongenoegen van God. En zo moest het geschieden. Zo was het in Gods raad bepaald. Maar dat neemt de verantwoordelijkheid van de leidslieden van het volk van Israël niet weg. Gemeente, vergeet dat niet. Gods kerk zondigt niet goedkoop. Onze verantwoordelijkheid is veel groter dan die van de wereld. God heeft ons zijn woorden toebetrouwd. En als wij die geschonken weldaden nog gebruiken om hem over te leven om gekruisigd te worden, dan kunt u wel bedenken hoe erg dat is. En als we, ondanks dat we de weg geweten hebben, en ondanks dat die naam ons verkondigd is, en ondanks het feit dat we in zijn naam gedoopt zijn, toch aan deze zaligmaker voorbij gaan. Gemeente, dan zal het laatste erger zijn dan het eerste. Nog Pilatus is ontstemd dat het alsmaar de dood van deze beschuldigde blijft eisen, waarop hij antwoordt, neemt gij hem en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in hem. En nee, hier geeft Pilatus Jezus niet over aan de willekeur van het volk der Joden. Maar het was immers niet geoorloofd dat de Joden de doodstraf voltrokken. Ze mochten wel op grond van hun wetten een oordeel vellen en een vonnis uitspreken, maar De uitvoering van dat vonnis, dat kon niet geschieden zonder toestemming van de Romeinse overheid. En daarom zijn ze tot de stadhouder van Jeruzalem gekomen. En Pilatus die wil alleen maar zeggen, en volk des Heren, laat het in uw oren weer klinken. En heeft het niet eenmaal gezegd, maar heeft het tot driemaal toegezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. En heeft het openlijk betuigd, tot kerk van, tot troost van zijn kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. De Joden die begrijpen dat het er hachelijk voor staat. En wanneer Pilatus op dat punt blijft staan, dan zal hij nooit ter dood veroordeeld worden. En daarom grijpen ze naar een wapen dat de Romein moet treffen en dat de verantwoordelijkheid van hem afneemt. En die verantwoordelijkheid op hen legt. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Wij hebben een wet. Zo spreekt Israël tot die heidense stadhouder. Ja, Israël heeft een wet. Een wet van God ontvangen. En dat is een grote zegen voor het volk des verbonds. En dat God zijn wet gegeven heeft. En daaruit spreekt Gods bijzondere bemoeienis met dat volk der Joden. Het spreekt van een rijke zegen. De Heer had zich in verbondsrelatie gesteld met het volk van Israël. Hij maakte Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten kennen zij niet. Hij heeft ze tot zijn eigendom genomen. En de wet, dat was onder Israël een kostbaar geschenk. Gemeente, en in die wet verkondigt God wie hij is. De eeuwige, de onveranderlijke, de heilige, de rechtvaardige God. Door die wet konden ze God en goddelijke zaken leren kennen. En welke wet was dat? Wel, dat was de wet die God aan Adam gegeven had in het paradijs. Toen heeft God die wet al gegeven. En gemeente, dat was de wet en leven. En daarin wees God de weg aan waarlangs ze het eeuwige leven konden verkrijgen. Doe dat en ge zult leven. Het was de wet en leven. En in volmaakte gehoorzaamheid aan de geboden Gods zou Adam het eeuwige leven ontvangen. Maar we weten dat de mens zich vergrepen heeft aan de verboden vrucht. Hij heeft gegeten van de boom waarvan God gezegd had, ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En gemeente, daar heeft de mens het verbond Gods verbroken. Daarmee heeft hij het gebod Gods overtreden. En nu is die wet die ons ten leven was, die is ons ten dode geworden. Gemeente, daarmee heeft de mens een verschrikkelijke daad gedaan. En nu is die wet die ons ten leven was, tot een vloek geworden. We kunnen niet meer zalig worden langs de werken, de weg van de werken der wet. Dat verbond, dat werkverbond, dat is verbroken. En dat is voor de mens voorgoed afgesloten. Die wet die ten leven was, is ons ten dode geworden. Die wet is immers de uitdrukking van Gods wil. Die wet is dieper dan de zee en hoger dan de hemelen. In die wet weerspiegelde de heiligheid en de heerlijkheid van de God Israëls. Zo heeft God zich bekend gemaakt als de heilige, de rechtvaardige God. En God handhaaft zijn wet. En die wet, dat is een wet voor alle tijden en voor alle plaatsen, voor al de mensen. En dat God zijn wet ernstig neemt, dat blijkt vandaag wel voor de rechterstoel van Pontius Pilatus. Dat God met zijn recht niet kan machaderen, dat God aan zijn recht niet voorbij kan gaan. God moet de zonde straffen. God kan aan zijn recht niet voorbij gaan. Want eerder zullen de hemel en de aarde voorbij gaan. Dan dat er één jota of tittel ter aarde zal vallen. Gerechtigheden zijn de vastigheden van zijn troon. God zou geen God meer zijn. Als hij zijn recht niet zou handhaven. En daarom kan die wet alleen maar eisen. Die kan niets geven. En daarom is het geen wonder, gemeente, dat die wet niet begeerd wordt op aarde. En dat we maar liever niet over die wet horen preken. En dat er maar niet al te veel over gezegd moet worden. En dat we die wet wat willen afzwakken en verzachten. Spreek ons van vrede, vrede en geen gevaar. Nee, de mens die wordt niet graag voor de spiegel van de wet gesteld. Hij hoort niet graag dat de zonde aangewezen wordt. En dat de wet verkondigd wordt in het midden van de gemeente. Want die wet is ons ten dode geworden. En zeker gemeente, die wet die stelt zijn eisen. Maar deze eisen worden gesteld door een God die aan zijn wet een zin laat voorafgaan. En voordat hij zijn geboden noemt, gaat God zeggen wie hij is. Ik ben de Heere uw God. En die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gemeente, en juist hierdoor verklaart de Heere dat hij Israël genadig en barmhartig zal zijn. Nee, die wet dat is niet een boek van losse voorschriften en regels, gebod op gebod en regel op regel. Als dat het geval was geweest, dan had God naast zijn wet niet de offerdienst hoeven in te stellen. Want die wet die roept om een wetsvervuller. Aan Gods eisen moet genoegdoening geschieden. De heilige eisen van God moeten beantwoord worden. En omdat er niemand ter mensen het recht der wet vervullen kon, roept die wet om de vervuller van de wet. En dat kan alleen maar geschieden door hem die de Vader gezonden heeft in deze wereld, namelijk de Heere Jezus Christus. Hij is de vervuller van de wet. Hij die in de plaats van al de zijn aan het recht Gods heeft beantwoord en de vloek ter wet voor schuldige zondaren op zich genomen heeft. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft de verzoening tot stand gebracht. En daar wilde hij de wet ons nu heen drijven. Als een tuchtmeester tot Christus. Als het van onze kant niet meer verwacht kan worden, heeft God een weg geopend waarlangs verloren zondaren zalig kunnen worden. Maar Israël zegt, dat hebben wij niet nodig. Wij hebben de wet. Wij hebben Mozes. Wij doppen onze eigen boontjes wel. We staan voor onszelf in. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. En ze hebben zich vergrepen aan de Christus God. En ze hebben het liefdesgeschenk van de Vader verworpen. En ze hebben het bloed des verbonds onrein geacht. Mozes zal ons redden. Mozes zal ons zalig maken. O, wat een verblinding. Wat een dwaasheid. Wat een onverstand. Wat een duisternis heeft het volk der Joden bevangen. Terwijl God bezig was de beloofde der vaderen te zenden, hebben ze hem afgeschreven, schuldig verklaard. En in plaats van dat die wet de dodelijke kwaal van hun leven aanwees, hebben ze die wet gehanteerd in hun eigen voordeel. Deze mensen zoeken de wet te volbrengen. En ze laten zich voorstaan op hun uiterlijke verbondsvoorrechten. Wij hebben een wet. Wij zijn het uitverkoren volk van God. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn apart gezet. En gemeente, zo trachten ze die wet te gebruiken als een ladder. Om ermee tot God op te klimmen. Ja, Paulus zegt, ze misbruiken de wet. En de wet gebruiken ze tot zonde. En ze menen door een nauwgezette wetsbetrachting God wel behagelijk te zijn. Gebod op gebod, regel op regel. Ze kwamen stipt de wet van God na. En ze meenden daarin vooraan te staan in het koninkrijk der hemelen. Gemeente, ontzettende gebeurtenis voor de rechter van Pontius Pilatus. Met de wet in de hand verklaart het volk der Joden de zoon des mensen voor schuldig. En nee, het is geen willekeur. O Pilatus, denkt niet dat het een volksopstootje is. Denk niet dat het een volksgericht is. Denk niet dat we hem uit haat hebben overgeleverd. Want hij was goed en goeddoende op de aarde. Onze afkeer van hem heeft ons niet bepaald omdat we een hekel aan hem hebben. Maar de wet is in het geding. Hij moet sterven, want hij heeft de wet overtreden. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En uiteindelijk was dat de grootste aanklacht waar ze mee voor de dag komen. Ach, al die andere beschuldigingen, dat was niet steekhoudend. Dat hij het volk verkeert, dat hij de scharen beroert, dat hij zichzelf tot koning der Joden gemaakt heeft. Ach, en wat ze van Pilatus gezegd hebben, dat de vrede van zijn rijk verstoord zal worden. En als hij deze loslaat, dat hij de vriend van de keizer niet meer is. Ach, dat houdt allemaal geen stand. Maar wat ze nu zeggen over de wet van God, dat legt gewicht in de schaal. En dat is een zaak die aan de orde is. Jezus heeft de wet aangetast. Hij heeft gezegd dat hij de zoon van God is. En dat is de aanklacht, dat is de beschuldiging die tegen hem ingebracht wordt. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En daarom moet hij sterven in de ogen der Joden. En nee, ze hebben dat niet lichtvaardig gedaan, ze hebben dat ernstig onderzocht. Het zijn maar geen lichtvaardige en lichthartige mensen. Maar ze maken ernst met de wet van Mozes. Hij heeft de dood verdiend. Zijn bloed moet vloeien. En gemeente, achter is geen spel tussen te krijgen. En zeker als hij een mens was geweest zoals u en ik. Met een zondige natuur. Dan had hij God gelasterd. En dan had hij het gebod van God overtreden. En in de ogen van de Joden heeft hij God aangerand. Want ze heeft ze horen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar wie kan anders de zonde vergeven dan God alleen? Hij heeft zich goddelijke eigenschappen aangemeten. Want hij zei, ik en de Vader zijn één. En dat is Gods lastering. En Caiaphas heeft het nog betaagd. En heeft het hem bezworen. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij de Christus zijt, de zoon van de levende God. En heeft hij ja gezegd. Wat hebben we nog van getuigen van nodig? En deze snode mededinger van God, die moet sterven. Dat was het oordeel van de Joden. Zo beoordeelden ze op grond van hun wet het leven van de Zoon van God. Maar hoe zag God dat nou? Kan God dat gedogen? Hij die vanuit zijn hoge hemel neerziet op het nietig aardsgewemel. Hij heeft het van zijn heiligdom aanschouwd, wat er zich afspeelde daar voor de rechterstoel van Pontius Pilatus. Hij heeft hun woorden gehoord. Hij heeft hun gedachten gekend. Hij weet wat daar uitgesproken is. En wat doet Jezus? Hij zwijgt. En daar staat hij tussen een wankelende Pilatus en een besliste menigte. Een zwijgende en lijdende Christus. Maar gemeente, zijn zwijgen, en dat is spreken van Christus. Er gaat een getuigenis van uit. Zijn zwijgen, zegt de apostel later, dat is dat hij de goede belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Want wie zwijgt, stemt toe. De gemeente heeft gebogen onder dat oordeel. Hij heeft dat vonnis aanvaard. Hij heeft zich niet verzet. Hij heeft niet geprobeerd om die beschuldigingen te ontzenuwen. Hij heeft niet getracht om de aanklachten te weg te werken en aan af te wijzen. Hij aanvaardt het oordeel dat over hem uitgesproken is. Hij zwijgt. En ziet u de borg, gemeente, ziet u vanavond de borg. Die beladen met de schuld van zijn volk en de vloek ter wet. De weg gaat naar het kruis. Alzo moest het geschieden. Hij moet sterven. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zich Gods zoon gemaakt. Zo was het in Gods raad bepaald. En al had hij geen zonde gekend nog gedaan. En al is er geen bedrog in zijn mond geweest. Dan heeft hij in een leven van dadelijke gehoorzaamheid en al de eisen van zijn vader beantwoord. Nooit een verkeerde gedachte, nooit een zondig woord over zijn lippen gekomen, nooit een schuldige daad tot stand gebracht. Hij, de zondeloze zoon van God, die van eeuwigheid, de eeuwige zoon van God is, die wordt ervan beschuldigd dat hij zich Gods zoon gemaakt heeft. En hij laat het zich aanrekenen. Hij laat zich beschuldigen. Hij neemt de vloek der wet op zich. En beladen met de vloek der zonde en het oordeel der wet, gaat hij naar het kruis van Golgotha. De borg voor zondaren. Naar Gods wet moet Jezus sterven. Want hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En de grote zonde van het volk van Israël, dat is hierin gelegen, dat ze zeggen dat hij zich Gods zoon gemaakt heeft. Ach, ze hadden beter kunnen weten. Hij had onder hen verkeerd, in woorden en tekenen. Ze hadden zijn woorden gehoord, ze hadden zijn tekenen gezien. En ze hadden het bekend dat zijn woord geen mensenwoord was, maar als machthebbende. Er ging kracht van uit. En toch hebben ze hem niet geloofd. Toch hebben ze hem verworpen als de gezonden des vaders. En in hun dwaasheid en in hun blindheid hebben ze hun eigen oordeel boven dat van de wet gezet. En ze zoeken zich voor God te rechtvaardigen en voor God op de been te houden. Gemeente, wat een ernstig gebeuren daar. Israël verwierp de Zoon van God. En de wet die tegen de zondaar nee zegt en tegen de rechtvaardige ja, die zegt hier tegen de heilige nee en tegen goddeloze ja. Naar onze wet moet hij sterven. En hier wordt een zondeloze zoon van God veroordeeld. Terwijl goddelozen vrij uitgaan. Israël verwierp de zoon van God. Omdat zij, zoals we zagen, meende dat Jezus als mens zich goddelijke eer aanmatigde. En hieruit sprak hun verdwazing en hun verblinding. Gemeente, ach, hadden ze het verstaan. Ze hadden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Maar ze verstonden de wet niet. Ach, ze deden wel hun plichten. En ze waren trouwe zonen der wet. En ze kwamen het gebod Gods nauwgezet na. Gemeente, en ze meenden langs die weg de zaligheid te kunnen beërven. Ach, wat is dat ook een grote verzoeking voor ons als kerkmensen. wij hebben een wet. Ach, wij zijn toch van de wereld afgescheiden. We zijn niet als die goddelozen die buiten de kerk zijn. Wij hebben een wet. We behoren toch tot het verbondsvolk. We zijn toch gedoopt. We dragen het teken en zegel van Gods verbond aan ons voorhoofd. We gaan toch naar de kerk. We doen toch onze plichten. En we komen trouw onze plichten na. Ach, dat dacht Paulus ook, weet u dat nog, voor zijn bekering. En hij kon een hele opsomming geven van al zijn deugden en van al zijn voortreffelijkheden. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, naar de wet onberispelijk, een vervolger van de gemeente. Ach, hij zou kunnen opsommen. Ach, wat was die blind. Wat was die vleeselijk. Hij had nog nooit de zin, de geestelijke zin van de wet verstaan. Gemeente, en hoe leven wij? Denken we dat we met onze goede werken de zaligheid kunnen beërven? Zoeken we altijd nog in de weg van een verbroken werkverbond zalig te worden? Ach, er is toch niks op ons aan te merken. We proberen toch zo netjes mogelijk te leven. Trouwe, godsdienstige mensen, vroom. En wat we allemaal niet doen, we doen wat, gemeente. We beijveren ons. We doen dit en we doen dat. We maken ons druk voor allerlei hulpverleningsacties. En we zetten ons in voor het werk in de gemeente. En zeker op zich is het allemaal goed. En ik zeg er geen kwaad woord van. Gemeente, maar buiten Christus is het de wet. En de wet, dat is de dood. En als we het doen om onze gerechtigheid te bouwen. En als we het doen om onze vroomheid voor God te stellen. Dan brengen we Christus aan het kruis. Als we in onze hoogmoed, in onze vroomheid, in onze eigen gerechtigheid en zelfhandhaving de wet ter hand nemen. Dan herhaalt zich dat verschrikkelijke gebeuren wat heeft plaatsgevonden voor de rechterstoel van Pontius Pilatus. En dan roepen we met de scharen mee, kruist hem, weg met deze. Want het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. En wie nog door Mozes zalig wil worden, die staat ver van de genade vandaan. Gemeente, dat is de gevaarlijkste vorm van vijandschap tegen God. Wilt u dat wel weten? Vrome mensen, godsdienstige mensen, kerkelijke mensen. Maar we zijn nog nooit gebroken. We hebben nog nooit ingezien in de spiegel van Gods heilige wet. We zijn nog nooit zondaar en schuldenaar voor God geworden. We hebben nog nooit gebogen onder het oordeel van de wet. Ach, de Joden die wisten niet wat ze deden. Die wet had hen nog nooit veroordeeld. Gemeente, maar ziet u het wat ze doen? Niet Jezus is een wetsovertreder, maar dat zijn zij. En dat zijn wij. Niet Jezus heeft God naar de kroon gestoken. Maar wij hebben in het paradijs, als God willen zijn, kennende het goed en het kwaad. Gemeente, het was de oerzonde van het paradijs. Dat was God willen zijn, niet Jezus. Ben u er alles al ontdekt, gemeente? Heb u zo wel eens gezien op die vernederde borg? Want hij draagt daarin de tekenen van uw waardigheid. Hij draagt daar uw mantel. Is dat mijn koning? Moet ik dat kleed niet dragen? Dat riet die doornenkroon. Hij staat daar in mijn plaats. Heb je het wel eens gezien, gemeente? Heeft dat kruisevangelie wel eens veroordeeld? Tot in het diepste van uw bestaan. Zodat u moest vallen onder dat oordeel. En zeggen, ik heb gezondigd. Niet hij heeft gezondigd, maar ik heb gezondigd. Niet hij heeft de wet overtreden, maar ik heb Gods gebod overtreden. Niet hij heeft God gelijk willen zijn, want hij is de eeuwige en enige zoon van God. Maar ik ben het, die in Adam een bondsbreker ben. Die in Adam een vijand geworden ben van God en zijn genade. Gemeente, dat kruisevangelie dat is ontdekken, dat legt onze schuld bloot. Dat bepaalt ons bij ons zondig en verdorven hart. Die wet die stelt alles schuldig. Het is niet alleen de wet der Joden, maar dat is de wet die iedereen aangaat. En gemeente, en God kan van zijn recht niet af. God moet aan zijn recht beantwoorden. En dat de mens God heeft aangerand in zijn allerhoogste majesteit. Dat God met de kroon gestoken heeft. Dat kan God niet gedogen. En dat kan de wet niet verdragen. En daarom moet de wet onschuldig verklaren. Zijn er vanavond van zulke mensen. Die met beschaamdheid haar aangezichten het moeten zeggen. Heren, zo eentje ben ik er. Ik heb uw wet geschonden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik ben die spotkoning. Ik ben een gevallen Adamskind. Gemeente, ach, dan mag ik u vanavond ook wijzen op die borg. Die borg en zalig maken de Heer Jezus Christus. Hoe Christus de wet vervult. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid des geloofs. Door het geloof van Jezus Christus. Ziet u daar die beschuldigde Heer Jezus staan voor de rechterstoel van Pontius Pilatus. Hij buigt onder het oordeel. Hij aanvaardt de beschuldiging. Hij laat zich veroordelen. Op Christus is de vloek gelegd der wet. Want de wet klaagt hem aan. En het gebod beschuldigt hem. Maar niet vanwege zijn zonde. Maar daar draagt hij mijn vloek. Daar draagt hij de toorn Gods over mijn zonde. Daar gaat hij onder de last van de toorn van God. En daar is hij mee bezig om de wet te vervullen. Om de wet tot zijn einde te brengen. Om de wet tot het zwijgen te brengen. Nee, geen mens en geen engel was daartoe in staat. Want hij die ons waarlijk van de eeuwige toren verlossen kan, die moet meerder en sterker zijn dan een waarachtig en rechtvaardig mens. Hij moet tevens God zijn, omdat alleen hij die zelf eeuwig is en eeuwige straf kan dragen en wegdragen, maar ook de gerechtigheid kan wedergeven. En dat heeft God nou gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Jezus Christus, de Zoon van God, wordt van de Vader in de wereld gezonden. En hij stelt zich van het begin af aan al onder de wet van zijn vader, toen hij de moederschoot lag. Toen was hij al onder de wet van zijn vader, toen hij geboren werd. Hij werd een achtste dagen besneden. En zegt Jezus het niet bij de doop van Johannes, al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij ging in zijn leven naar de wet. Hij heeft voor het aangezicht van zijn vader gewandeld in waarheid en oprechtheid. En hij heeft in alle delen aan de wet van zijn vader beantwoord. Hij heeft naar de wet geleefd en hij kon het zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Maar hij gaat ook naar die wet sterven. Want hij is geworden als u en ik. Ach, velen zagen het in hun blindheid niet. Dat hij onder de wet en toch boven de wet was. En daarom was hij bemachtigd om de wet te vervullen. Maar hij gaat naar het kruis. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En hij begeerde niet anders dan te doen de wil van zijn vader. Het was de eer van God en de zaligheid van zijn kerk die hem voor de aandacht stond. En zo is hij door de wet gevoerd naar de kruisheuvel Golgotha. En gemeente, dan mag Israël zeggen, hij heeft zich Gods zoon gemaakt. Hij is naar onze wet des doods schuldig. De vader die zegt, omdat hij mijn zoon is. Omdat hij mijn geliefde zoon is. Daarom wordt hij overgegeven voor doemschuldigen. Daarom moet hij sterven. Opdat door zijn lijden en sterven de dood verslonden worden tot overwinning. En een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht wordt. Aan schuldigen en alles verbeurd hebben de zondaren. Jezus gaat onder het recht van God door. En al Gods toorn en al Gods gramschap is op hem neergegoten. Hij heeft al de violen van zijn toorn op hem uitgegoten. Hij heeft de vloek der wet gedragen. Want vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Hij is weggezonken in de diepte van de godsverlating. Zodat hij het moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar is de toren van God ook uitgewoed. Aan dat kruis op Golgotha heeft hij aan al de eisen van Gods recht beantwoord. Hij heeft de toren gedragen. Hij is het einde der wet. En u moet de wet zwijgen. De wet is het zwijgen opgelegd. Het bloed van Christus stroomde over de tafelen van de wet. En de letters die daarin gegrift stonden, die zijn volgelopen. Die wet die ligt onder het gouden verzoendeksel. En alleen de stem van het bloed wordt gehoord dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En wie zal nu beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Wat een wonder, gemeente. Nou is er doen aan voor doemschuldige zondaren. Nu is er een weg ontsloten. In die dierbare zoon van God, waar langs vloekwaardigen zalig kunnen worden. En daarom kan dat wonder beleefd worden, al is het dat mijn geweten me aanklacht, tegen al de geboden van God gezondigd hebben en geen daarvan gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Hij nochtans mijn vloek gedragen heeft en de straf weggenomen heeft. En een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht heeft. Gemeente, nu breekt de lofzang van Gods kerk door. Gij hemel, aard en zee verheft Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulde bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. Gemeente, denk toch niet lichtvaardig over de wet. Want de wet buiten Christus, dat is een verschrikkelijke zaak. De wet buiten Christus, dat is het operatiemes in de hand van een onbekwame en onkundige chirurg. Dat brengt ons te dood. Gemeente, als u wil weten wat de verschrikkingen van de wet zijn, dan moet u naar Golgotha zien. Zie de mens. Daar is de vloek van de wet neergekomen. Daar heeft hij de toren van God gedragen. Daar is hij onder het recht van God doorgegaan. En als we nog onverzoend voortleven, buiten God en buiten Christus, gemeente, dan liggen we nog onder het oordeel der wet. Onder de vloek der zonde. En wat ons dan te wachten staat, Ach, dat ziet u aan het kruis. O broeder en zuster, jongens en meisjes, maak toch ernst met deze dingen. Het zal wat zijn om onder de aanbieding van het heil verloren te moeten gaan. Om onder die vloek te moeten wegzinken voor eeuwig. Nog is die weg, nog wordt die wetsvervullen verkondigd. Nog wordt de Heer Jezus gepredikt als die volkomen verzoener van al onze zonden. Wij hebben de wet. En naar die wet moeten wij sterven, omdat wij als God wilden zijn. De Joden hebben het niet verstaan. Gemeente, ze hebben geprobeerd wat de mens van nature probeert, om bij God en bij de wet in het gevlei te komen. En ze hebben zich beijverd in goede werken. Ze hebben het goede betracht, het verkeerde nagelaten. Ze hebben zich geprobeerd te reinigen van de boze werken. Ach, eigenlijk doen we precies hetzelfde als dat volk de Joden op het plein van het paleis van Pontius Pilatus. Maar het is de dood. Je komt er voor eeuwig mee om. En als je daar je heil en je zaligheid van verwacht, van de wet buiten Christus, ach, dan zal het een eeuwig omkomen worden. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. En de wet die kan alleen maar eisen. Die wet die kan alleen maar vloeken. Maar Christus, Christus is de wetsvervuller. In hem de borg. En waar kan je die nou vinden? Waar kan je die Christus nou vinden? Nee, gemeente, niet op de hoogte van onze eigen gerechtigheid. Niet op de bergen van onze vroomheid. Maar weet u waar u die vindt? Waar een schuldverslagen zondaar in de diepte van de verootmoediging, met de veroordeling des harten, neervalt. Ach, daar is hij te vinden. Hij gaat daar gebukt onder de vloek van de zonde en onder het oordeel van de wet. Gemeente, hij woont in het hoge en in het verhevene en bij dien die bij van een verbrijzelde en van een vernederde geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederige. En opdat ik levend maken de geest der verbrijzelde. Naar onze wet moet hij sterven. Opdat hij verlossen zou die onder de wet zijn. En ons tot kinderen zou aannemen. En zo is hij de dood ingegaan. Voor vijanden. Voor goddelozen. Voor al bedervers. Tussen de onheilige Pilatus en de schijnheilige Joden staat hij. Hij moet sterven naar de wet. En daar gaat de Zoon van God naar de vloekdood aan het kruis. En hij is alleen bezig onder de vloek ter wet. Om de wet tot het einde te brengen. Om de wet te vervullen. Om de wet tot zwijgen te brengen. En gemeente, nou kan de wet niks meer eisen. Nou is de wet volkomen voldaan. En daarom kan de apostel het uitjubelen. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd. Maar ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Naar onze wet moet hij sterven. Naar zijn wet moet ik sterven. Opdat Christus voor mij alleen het einde der wet zou zijn. Tot rechtvaardigheid des geloofs. Ja, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus, geleid mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Heidige bedankzegging. O Heere, wij zien het, maar doorgronden het niet. Dat heilsmysterie. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zich Gods zoon gemaakt. Maar zo was het ook door de Vader bepaald. Zo moest het geschieden. Tot zaligheid van zijn kerk. Tot behoud van zondaren. Ach, Heere, het evangelie is ons weer verkondigd, het lijdensevangelie. En u weet hoe we eronder verkeerd hebben. Ons ontroerd kan hebben. Ons tot tranen bewogen misschien. Of misschien hebben we ons al geërgerd aan dat woord. Want het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Het heeft een van beide gedaan, Heere. Het is goed als we de wet hebben. Het is een voorrecht, maar het is niet genoeg. Maar we moeten de wet ook verstaan. We moeten de wet ook doen. Om die te doen uit dankbaarheid. Heere, niet onze uiterlijke verbondsvoorrechten. Die zijn een garantie voor de zaligheid. Maar als we nog nooit gebogen hebben. Als we nog nooit onze zonde beleden hebben. Als we nog nooit die vernederde borg gezien hebben, die in mijn plaats die wegging, dan zullen we ook niet delen in de heerlijkheid die hij verworven heeft. En daarom breng ons maar aan zijn voeten, Heere. Laat het woord van deze dag nog door mogen werken in de harten van jongeren en van ouderen, van kleinen en groten. En laat dat zijn kracht mogen doen op dat uw rijk gebouwd worden, uw naam verheerlijkt worden, uw koninkrijk komen. En dank voor alles wat u schonk. Heere, wil het zondige vergeven, dat ons zelfs in de allerheiligste dingen aankleeft. En doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Heere, ga weer met ons als we van hier gaan, de nieuwe week weer in. Sterk ons tot onze taak. Gedenk ons in uw goedheid. Heere, wees met alle die een bijzondere weg gaan. Ook als dominee de Butter aanstaande vrijdag een behandeling moet ondergaan. Sterk hem in die weg. En wees hem nabij. En wil ons alle goed en gedachten zijn. Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Bovenal voor de zonde. En laat ons gemoed voor u bereid. opdat het blij uw komst verbijt. Dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Onze slotzang is het zevende vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Het zevende vers van Psalm 52. Heeft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.